Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. 89, het tweede vers. U zal worden voorgelezen Psalm 78, de versen 1 tot en met 8. Na de schriftlezing wordt u een gedeelte gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 11 en 12. We herhalen Psalm 78, vers 1 tot en met 8, Dordtse leerregels 5, 11 en 12. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136. God schiep aan des hemels trans, grote lichten, rijk van glans, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Psalm 78, de eerste 8 versen. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt uw lieder oor tot de redenen mens vonds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij zijn kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God. Lezen wij nu van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 11 en 12. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes strijden en in zware aanvechten gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen, hoogvaardig en vleeselijk, zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgades van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.
Gemeente, we gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken of delen begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle geloven en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad en na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger in het Oude Testament bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook in het Nieuwe Testament Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O Almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de doopouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere, u hebt gehoord dat de doop een ordening of een instelling van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde met die bedoeling gebruiken en niet uit gewoonte en bijgelovigheid. Opdat het dan openbaar wordt dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk, dat is oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dat is dus die leer die net genoemd is in het doopformulier, in die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Dat is daarop uw antwoord, vader Bos. Ja. Moeder Bos. Vader Reineveld. Ja. Moeder Reineveld. Ja. Vader van der Wind. Ja. Moeder van der Wind. Ja. Ouders, het is voor u en ook uiteraard voor de gemeente een zaak van blijdschap dat de Heere u weer opnieuw in uw huwelijksleven een kindje heeft gegeven. De kinderzegen is een kroon in het huwelijk. En laten we dat ook in deze tijd, ook in de gemeente, ruim en royaal tegen elkaar zeggen. Wat is het een voorrecht en een zegen als we de kinderzegen mogen ontvangen? Wat kan het ook een veel verdriet geven als we die zegening in ons huwelijk moeten missen. De Heere sterke al de echtparen die daarmee worstelen. Er kan ook bij het ouder worden van de kinderen er veel vragen en veel moeite zijn als kinderen andere wegen gaan bewandelen. Worstel veel met uw kinderen aan de troon der genade. We hebben in de hemel een levende koning die in deze wereld regeert. De duivel is slechts een instrument in Gods hand. Koning Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ouders, u bent vanmiddag hier gekomen. En zometeen zal uw kindje het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Nu weten wij wel dat een kindje opnieuw geboren moet worden. Dat leren we elke zondag van de preekstoel. De doop is natuurlijk niet de wedergeboorte, dat moet u ook goed onthouden. U moet ook uw kindje onderwijzen nadat het verstand heeft in de belangrijke dingen van het leven. Dat het een zondig kindje is. En dat dat een realiteit is. En omdat het een zondig kindje is, dat het daarom werd gedoopt. Zondeloze mensen hoeven niet gedoopt te worden, want die hebben geen afwassing nodig. Zondige mensen hebben dat nodig. Uw kinderen ook. En als je dan met je kinderen praat, dan zeg je, joh, toen je heel klein was, heeft God zijn naam op jouw voorhoofd geschreven. En dat betekent dat wij door de zonde van Adam zondige mensen zijn. Want God zoekt zondige mensen op. In de tweede plaats, ouders, moet u ook heel eenvoudig, niet prekerig, niet gezwollen en niet ingewikkeld, uw kinderen vertellen waar het in de Bijbel over gaat. En wat de weg van redding is. Hoe ook kinderen, ouderen behouden kunnen en behouden moeten worden. En God daarvoor zijn zoon naar de aarde zond. Die Jezus ook kind is geworden. En dat hij kind werd om ook kinderen te kunnen verlossen. Dat hij opgroeide en leed. Dat hij stierf aan het kruis van Golgotha. En dat alles om voor de zonde te betalen. Dat zijn eenvoudige en belangrijke dingen die we allemaal kunnen vinden in de Bijbel. Ouders, voed uw kinderen op bij de Bijbel. Wat is nu de inhoud, de betekenis van de doop? Kijk, als we daar gewoon met onze aardse ogen naar kijken, dan zeggen we, ja, een doopvont, een beetje water, wat ouders, een kerk met mensen, het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dat is een verkeerde taal, ouders. We moeten de doop niet in de eerste plaats beoordelen naar de buitenkant, zoals wij de dingen kennelijk zien. We moeten de doop zien zoals God hem heeft bevolen. Zoals God die doop heeft ingesteld. En dan zegt God, in deze wereld heb ik een volk. Dat is mijn volk. Dat volk dat wandel ik na. En nu wil ik dat ze ook mijn naam gaan dragen. En dat zet ik dus in het Oude Testament met de besnijdenis en in het Nieuwe Testament met de doop op hun leven. Ik stempel dat leven. Ik heb daar recht op. En dan zien we in ons doopformulier dat God aan zijn volk iets belooft. Ik heb het u allemaal voorgelezen. En als je dat dan allemaal leest, dan hebben we dat natuurlijk al vaak voorgelezen. Maar dan staat daar heel wat in. Dan staat er dat God de Vader betuigt en verzegelt dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dan staat er iets over God de Zoon, wat hij in dat eenvoudige teken voortdurend in herinnering wil houden. We hebben gelezen dat hij als Zoon verzegelt en ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En we hebben ook gehoord van de Heilige Geest, die ons als lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende, hetgeen we in Christus hebben. Ouders, zinnetje voor zinnetje, als je daar wat over nadenkt, dan word je heel stil. Dan moet u altijd maar denken dat God een God is die in de rijkdom van zijn genade omziet naar schuldige mensen. In de tweede plaats zegt diezelfde God in de doopformulier, daar staat nou ook iets tegenover, want het verbond is in twee delen. Twee elementen begrepen. Dan roept hij op tot een nieuwe gehoorzaamheid. En die nieuwe gehoorzaamheid betekent dat we die God liefhebben en die God dienen. Dat we tot eer van hem willen leven. Nou, dat zet God nou in de doop als een teken op ons hoofd, ook van onze kinderen. En weet u, ouders, daarin zegt God ja. En dan zijn we zulke dwaze mensen dat we tegen die God van de doop nee zeggen. Niemand uitgezonderd. Tegenover dat ja van God klinkt het nee van de gevallen mens. En dat maakt het allemaal zo dubbel erg. Dat wij als kleine mensen tegen die grote God gewoon nee durven zeggen. En daar ook in leven en volharden. Ouders, wat heb u, wat heb ik? Dat diepe wonder van genade nodig. Dat die God die ja zei, door zijn geest doordringt in ons hart. En dan van een nee-zegger een ja-zegger maakt. En dat is zo onbegrijpelijk. Dat kunnen wij eigenlijk niet eens goed bevatten. Nicodemus kwam een keer bij de heer Jezus en toen zei Nicodemus, maar hoe moet dat dan? Kan iemand die nou oud is weer een kind worden en weer een klein babytje worden? Snapte er niks van. Toen zei de heer Jezus tegen die wijze man uit Israël, de wind blaast waarheen hij wil. Hij kent zijn geluid. Hij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is het eigenlijk dat de geest geboren is. Ouders, staat daarnaar. Naar dat diepe wonderwerk van de Heilige Geest. Zodat we onze doop mogen verstaan. En zodat we die God lief hebben. Met de dichter zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. We gaan het zingen terwijl de kinderen worden binnengebracht. En na de doopbediening zingen we staande. Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heeren zegen op u dalen. Wat er verder volgt. Barend Nicolaas, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Milou Jente Vebe, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matthea, Maria, Eefje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, het Psalm 78 tot de versen 2, 3 en 4. Verborgen heen met diep ontzag te melden. Psalm 78, 2, 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, u hebt allemaal ongetwijfeld wel eens gehoord van het woord aanvechting. Dat woord aanvechting, dat betekent dat Gods kinderen in de weg die de Heere met hen gaat, het niet altijd erg makkelijk is. Soms dan springt de duivel op hen af en die zegt, je hebt je misschien wel bedrogen. Want van binnen in je hart zit het zo fout. Je hebt zulke vreemde dromen. Je kunt soms zomaar boos zijn. Dat kan nooit met genade. Dus misschien ben je nou 20 of 25 of 30. Je hebt je alleen maar bedrogen. Dat is pijnlijk. Een andere keer dan, ja, dan gebeurt er iets. En dan denk je, jongen, zit dat nou ook in mijn hart? Dan blijkt dat er van binnen, zelfs na ontvangen genade, een vuile bron van wanbedrijven is. Zo zingen we dat. Noach had er last van toen hij dronken in zijn tent lag. David had er last van toen hij moordplannen ging maken om Uria uit de weg te ruimen. Petrus toen hij zijn meester verloochende, en zo kunnen we allerhande voorbeelden noemen uit de Bijbel. En gemeente, daardoor wordt de oefening, zegt onze Dordtse leerder, van het geloof verbroken. Nou, onbekeerde mensen vinden dat helemaal niet erg, want die hebben geen geloof. Die zeggen, nou ja, de Bijbel en God, kan zonder God kan het eigenlijk ook wel, want dat is eigenlijk ongeloof, dat kan zonder God ook. Zonder God kunnen we eten, drinken, onze kinderen opvoeden. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja, waarom heb je de God nou bij nodig? Een beetje je verstand gebruiken. Zorg dat je een beetje werkt, dat je een inkomen hebt, een mooi huis, een auto. En nou, dan gaat het redelijk. En dan best een fijn leven. God niet bij nodig. Dat zie je in de wereld, dat zie je ook in de kerk. Al dat moeilijke gedoe van de Bijbel en zo. Waar zouden we ons nou moeilijk voor maken? En toch is er een volk op aarde die, ja, soms springt het duidelijk, zei het net. Soms dan komen ze van binnen helemaal overhoop te liggen. En soms gebeuren er ook dingen in hun leven die ze niet goed begrijpen. En dan kunnen ze 's nachts niet van slapen. En dan is aanvechting dat je Gods weg niet meer goed begrijpt. Een hele belangrijke aanvechting staat bijvoorbeeld in Psalm 73. Er komt een man tegen, Asaf heet hij, en die is zo verschrikkelijk boos op God. Want de goddeloze mensen die hadden voorspoed, laten we het even vertalen naar onze tijd. De goddeloze mensen woonden in een mooi huis, hadden een mooie auto, hadden een lang leven, fijn, lekker eten en alles ging goed en alles fijn. En bij Asaf ging het allemaal niet fijn. Misschien had hij niet genoeg te eten, ik weet het niet. Misschien problemen in zijn gezin. En het een naar het ander. Zijn bestraffing was er alle morgen. Een kind van God, zijn bestraffing was er alle morgen. Dus aan de ene kant de goddelozen, en die hadden het fijn. En Asaf had het moeilijk. En dan raakt Asaf helemaal in de war. Want dan zegt de duivel tegen hem, lieve Asaf, het klopt niet. Je hebt je vergist. Van binnen kan dit ook niet meer rijmen en is niet eens met Gods weg. En gemeente, dat is heel moeilijk. Dat is aanvechting. Dan ligt regelmatig alles overhoop. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En weet u wat nou zo belangrijk is? En waarom zo'n doopdienst nou ook voor ons allemaal belangrijk is. Kijk, een onbekeerd, een ongelovig mens die zegt, ja, de doop is wel mooi. En dan kan een hele discussie voor wie dat nou wel wat betekenis heeft en niet. En dat zijn allemaal discussies, gemeente, waar we ons niet te veel in moeten verdiepen. Voor onbekeerde mensen is de doop, en dat laat God iets zien, hoe groot de rijkdom nou is van zijn kinderen. En dat we dat toch zouden zoeken.
en dat zouden benodigen. En voor Gods volk, dan zegt de Heer, in hun aanvechting, in hun moeite, in hun verdriet en in hun worsteling, dat God de Vader een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed onze zorgen en alle kwaad van ons leren of ten onze beste keren wil. Nou, dan kunnen we dat onszelf wat wijs gaan maken. Nu kunnen dat mede mensen wel tegen je zeggen. Maar in de doop zegt God dat. En weet u wat nou het geheim is voor Gods kerk van de doop? Als dan die duivel opstaat en alles ondersteboven gaat, dus dan toch wel eens denken, ja maar duivel, zondag wordt er gedoopt in de kerk. Dat water, dat heeft ook op mijn hoofd gelegen. En dan kunt u van alles zeggen. En dan kan er van alles aan de hand zijn. En de hele wereld kan het mis hebben en weet ik wat meer. Maar dat kan ik zien. En toen ik nog heel klein ben, is dat ook bij mij gebeurd. En nou liegt iedereen en ik bedrieg mezelf. Maar die God van de doop, die liegt niet. En dan lees je het nog eens. En is de aanvechting niet weg. Dan kan de donkerte er nog wel zijn. Dan kan dat zomaar gaan glanzen. En dan zegt het geloof, Heer, is dat nou echt waar? Echt waar. En als je dan zo'n doopdienst weer meemaakt, dan kijk je naar dat water. En dan zegt het geloof, het is waar. Alhoewel ik er niet altijd bij kan. En dan wil ik er ook niet altijd de vrucht en de zegen van hebben. Maar het is wel waar. Kijk, en dan krijgt die doop, het sacrament, betekenis. Dan word je er toch wel blij mee. Dat je als kind gedoopt bent. Heren, we zijn nu toch oneindig wijs. Voor zo'n oneindig dwaas mens, dat u nou vanaf zijn kindsjaren hem hebt geleid en onderricht. Gemeente, die sacramenten die bungelen er niet wat bij in het kerk van de kerk des Heer. Echt, Gods volk heeft ze nodig als zichtbare tekenen en panden van Gods liefde, dat de Heer het nog weer eens opnieuw laat zien. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Nou, dat wilde ik eerst graag even tegen u zeggen. Ik hoop niet dat u het erg vindt, maar dat we de sacramenten toch blijven hoogachten als inzettingen van Christus. En dat Gods volk er blij mee is. Dat de Heer daar nou heeft voor gezorgd. En dat ze bij tijden en ogenblikken zeggen, Heer, wat bent u toch wijs voor zo'n dwaas mens als ik ben. Tweede plaats gaan we nog een poosje stilstaan bij zondag 39 van de catechismus. Dat is het vijfde gebod en ik wil u alleen even dat vijfde gebod voorlezen. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. We hebben de geboden vanmorgen gehoord. En toen hebben we gehoord dat de Heere zegt tegen dat volk van Israël, ik ben de Heere uw God. Dubbele punt. En dan komen er allerlei geboden. De Heere zegt, ik heb jullie verlost uit Egypte, Israël. En dan wil ik dat jullie in een nieuwe gehoorzaamheid gaan leven. Zo heeft God het bedoeld. Dat het bij een heleboel Israëlieten anders was, dat lag aan hen zelf door hun ongeloof. Maar zo heeft God het bedoeld. En ik heb u eerder verteld, die eerste keer dat die wet daar op de Sinaï werd afgekondigd, toen hebben die Israëlieten daar sprakeloos van verbazing geluisterd. Zulke goede wet en zulke heilzame regels, dat hadden ze nou nog nooit eerder gehoord. Maar die had God nou daar op de Sinaï gegeven. Bijvoorbeeld het vierde gebod, gedenk de Sabbat. Kreeg zomaar een dag vrij. In Egypte moesten ze 7 dagen in de week zwoegen en zweten en slepen. En de Heer zegt, nee, 1 dag in de week is voor mijn dienst en die geef ik u om te heiligen. Dan zal er een lam geslacht worden, een tabernakel, dan zal er gezegend worden en dan ga ik naar Aaron en die geeft onderwijs. Daar heb ik die 1 dag voor gegeven. Nou, de mensen waren er, denk ik zomaar bij mezelf, helemaal van ontdaan. Dat nou die grote God die hen bevrijdde, ook zulke goede wetten heeft gegeven. We moeten er altijd voor oppassen dat we van onze christelijke religie, die toch de allerheerlijkste religie is, een systeem gaan maken van dit mag niet en dat mag. Dat is wel zo. We moeten ook oppassen, ook zeker in deze tijd waarin we losbandigheid een beetje vermengen met godsdienst en zo, dan krijg je allemaal verkeerde dingen. Maar opletten, gemeente. Het is wel zo dat de dienst des Heren, dat is toch een liefdedienst. Ja, dan kan de duivel wel wat anders vertellen, maar dat is een leugenaar. Echt, de dienst des Heren. Ik heb nog nooit een kind van God tegengekomen. Die zegt, nou, dan vangen we nog tegen. Nee, dat is een goede dienst. En dat zal hier in de tijd blijken, dat zal zeker blijken, Asaf, Psalm 73, toen ik in hun einde let, hè, als we gaan sterven. En dan gaat het over dat vijfde gebod. En er staat in de Heidelbergen natuurlijk een korte toelichting, wat kort. En daarom wilde ik er vanmiddag nog eens even iets aan toevoegen wat van belang is. Want eerst wil ik eens even naar die woorden vader en moeder. Hè, eer uw vader en uw moeder. Er staat niet, gedenk aan die mensen die u grootbrengen, die u opvoeden of zo. Er staat ook niet die mensen die bij u in de tent wonen. Nee, er staat, eer uw vader en uw moeder. En voor mij ligt daar een roeping in, om ook echt vader en moeder te zijn. En dan gaan we eens na in de Bijbel hoe dat nou eigenlijk ligt, of... Ja, of ouders ook een bepaalde roeping hebben, een opdracht hebben om de kinderen die ze van God hebben gekregen, wat ze daarmee moeten. Je komt tegenwoordig nog alles de gedachte tegen dat we onze kinderen toch vooral hebben gekregen voor ja, de diploma's op school en zo. En voor allerlei andere, misschien belangrijke dingen. En dat, ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar... De gemeente, daar hebben we onze kinderen echt niet voor gekregen. Of ze nou timmerman worden of ingenieur, dat maakt voor God helemaal niks uit. Integendeel, de Heer Jezus is opgeleid tot timmerman. Bij Jozef. He, dus de Heer Jezus die kon vensters, stoelen maken, kozijnen enzovoort. Dat heeft hij 30 jaar lang gedaan. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat God daar zomaar zijn wijze bedoelingen mee heeft gehad. Dat ze de Heer Jezus later ook noemden, Jezus, de zoon van de timmerman. Dus we gaan eerst eens stilstaan bij vader en moeder, de opdracht. In de tweede plaats gaan we dan ook letten op de roeping van de kinderen. Er staat, eert uw vader en uw moeder, dat ze hun ouders eren. Eren betekent letterlijk hoog houden, van gewicht achten. En tenslotte belooft God ook eens, u weet dat volk Israël is op weg naar Kanaan, naar het beloofde land. En later in Deuteronomie zal God dat nog wel, zal Mozes dat nog wel duidelijker zeggen. Kijk, als ze nou in dat beloofde land niet naar de geboden van de Heere gaan leven. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Als we nou zeggen van nou, die geboden van God, daar trekken we ons niks van aan. Vorige week was er een jongen op de catechisatie, die werkt bij de politie. En die zei, ja, kijk dominee, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als iedereen naar de geboden van de Heere leeft, dan wordt onze samenleving heel anders en dan hebben we een stuk minder werk. Dus die jongen die begreep heel eenvoudig dat het hele heilzame geboden zijn van God. En als dat volk nou niet naar die geboden leeft, dan wordt het natuurlijk een puinhoop in dat beloofde land. Dan gaan de mensen een andere God dienen. Dan gaan ze op eigen manier godsdienst verzinnen met kalveren en dan een Bethel. En dan onderhouden ze de Sabbat niet meer. En dan krijg je allerlei erge dingen die je bij de profeten, vooral de kleine profeten, Amos enzovoorts, kunt lezen. Wat verschrikkelijke dingen daar gebeuren. In de tijd van Agaf werd bijvoorbeeld Nabot, die wilde leven naar die 10 geboden, vermoord. Zo erg was het. Nou, zeg maar, als u in die geboden niet gehoorzaam werd, dan zal God u verdelgen. Wordt Samaria verloest, dan laat u Jeruzalem voet en dan wordt u weggevoerd in ballingschap. Maar als u nou naar die geboden leeft, dan zullen uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. God zegt, dan krijg je mijn gunst mee. Zullen we dat onthouden? Dat in de onderhouding van Gods geboden ligt grote loon. Dus nou gaan we stilstaan eerst bij de roeping van de ouders. Eert uw vader en uw moeder. Dat is dat vijfde gebod in de eerste plaats een roeping is voor degene die kinderen hebben gekregen. Zullen we de Bijbel daarop doorlezen? Wat is dan de taak en de roeping van de ouders? Vorige week heeft broeder Schot natuurlijk gepreekt uit Marcus 10. Maar als we de Bijbel nou eens gewoon rustig doorlezen. De roeping, de opdracht van de ouders. Eert uw vader en uw moeder. Wees vader en moeder. Dan blijkt dat we in de Bijbel heel vaak kinderen tegenkomen. In het boek Job bijvoorbeeld. Ik lees in Job 1 vers 5. In het geschieden. Als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond, een brandofferen offerde, naar hun aller getal, want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. En hij deed al zo. Dus wat deed Job nou als een goede vader? Samen met zijn vrouw, waar we later dus verschillende niet zulke goede dingen van lezen in dat boek. Maar in ieder geval, wat deed Job? Nou, Job die was veel bezig met het heil van zijn kinderen. Dat deden ze in het Oude Testament met een offer. En dat doen wij vandaag de dag dus bijvoorbeeld door onze kinderen op te dragen aan de troon der genade. Ouders die kinderen kregen. En weet u wat die kinderen dan nodig hebben? Eert uw vader en uw moeder. Die hebben een biddende vader en een biddende moeder nodig. Dat zien we bijvoorbeeld bij Hanna in 1 Samuel. En dat zien we op allerlei andere plaatsen in de Bijbel. Wat een grote zegen dat is. Gemeente, zullen we dat ook vandaag nog doen. Dat staat echt in het vijfde gebod hoor. Dat we daar ook werk van maken. Misschien zegt u, dat vind ik dan ook zo moeilijk. Moeilijk. Bidden dat is spreken met God. En dan heb u een kind, Jan of Wim. Een ouder of jonger. Of een dochter, Corine, Lois. He, zo heb je je kinderen gekregen. Wat moet u dan doen? Dan moet u die naam van dat kind noemen in uw gebeden. En dan moet u dat aan de troon der genade brengen. Dan moet u, Heere, u bent toch een levende koning. U weet toch alles. Wilt u dan ook helpen in wat we zeggen. In de weg die onze kinderen gaan. Wilt u alsjeblieft uit genade neer. En zomaar een beetje worstelen aan de troon der genade. Vroeger was er een oude domen en die had het shoebatten aan de troon der genade. Dat is wat onze kinderen vandaag nodig hebben. Dat is een nood als ze 's ochtends naar school gaan. Dat is een nood als ze 's avonds weg zijn. Dat hebben ze nood als ze wat ouder worden. Dan hebben ze een biddende vader en een biddende moeder nodig. U kent het verhaal van Augustinus. Een kind van zulke gebeden. Niet van zoveel, maar van zulke gebeden. Die vrouw die worstelde dagelijks over haar kind met God. En God heeft het verhoord. Nou, dat is één. Twee. Ja, wat is ook belangrijk. Ik lees dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Ik ga daar ook maar even iets van oplezen. En deze woorden die ik u heden gebied, dat gaat over die wet van de Heere, zullen in uw hart zijn, dus in uw hart, en gij zult ze uw kinderen inscherpen. en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Dit zegt God tegen ouders. Hij zegt, gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, in allerlei omstandigheden, in huis, op reis, enzovoorts. Ja, dat is wel weer iets. Misschien moeten we op dat punt elkaar maar eens eerlijk in de ogen kijken. Want ik ontmoet heel wat jonge mensen en dan zeg ik, joh, heb je daar met je vader en moeder alles over gesproken? Ja, weet u, dominee, mijn moeder vindt het moeilijk en mijn vader is druk. Oh. Dan is er helemaal geen tijd of ook helemaal geen begeerte om af en toe met onze kinderen over die dingen van de Bijbel en van dat Koninkrijk Gods te spreken. Maar het staat wel in de Bijbel. Ja, maar dan zegt u, ik ben onbekeerd. Nou, dan heb u een dubbele opdracht. A, om te vragen of God dat anders wil. En B, dat u daardoor, omdat u onbekeerd bent, uw kinderen niet tekort doet. Dus dat we met onze kinderen daarvan spreken. Moet je natuurlijk ook wel je verstand bij gebruiken. Er zijn kinderen die worden moe van al dat, ja, nou ja, niet altijd gepaste gepraat van hun ouders. Dat komt ook voor. Laten we daarvoor oppassen. We moeten niet van alles godsdienst gaan maken. Mijn oude vader zei wel eens, jongen, je hebt van die mensen die maken overal godsdienst van en dat klopt niet. Moet je niet aan meedoen. Maar aan de andere kant, dat we, als er de gelegenheid is, toch iets vertellen over, nou ja, de goede dienst, dat is wat we gelezen hebben in de Bijbel. Wat we gehoord hebben in de kerk, waar we voor gebeden hebben. En dat dat ons heel persoonlijk bezighoudt. En dat we daarmee ook in gesprek zijn met onze kinderen. Want een heleboel jonge mensen die knappen een beetje af op dat we het aan de buitenkant allemaal wellicht nog een beetje in orde hebben, maar dat het van binnen niet in orde is. Ouders, denk erom. Zijn die woorden in ons hart? En is het ook om diepe verlangen om zo af en toe onze kinderen ook iets te vertellen wat we zelf nodig hebben en onze kinderen ook daarvan spreken? Dan nog iets. Ja, de Bijbel staat er bijna vol mee, hè? Met al dat soort dingen over ons en onze kinderen. Dan lees ik bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, het Nieuwe Testament. Dan zegt Paulus in Titus 1 vers 6, indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Dus de grote apostel Paulus schrijft aan Titus een brief en hij zegt, en dan moet je ambtsdragers opzoeken. En dan moet je vooral kijken dat je mannen hebt die getrouwd zijn met een vrouw en die gelovige kinderen hebben. Staat in de Bijbel. Gelovige kinderen. Kinderen die de Heer vrezen, bedoelt Paulus. En dat is weer iets heel belangrijks. Wat Paulus ook zegt in de Efeze, voed hen op in de vermaning en in de vrezen des Heren. Maar kijk, we hebben natuurlijk allemaal in ons leven belangrijke en minder belangrijke dingen. U mag dat allemaal voor uzelf invullen. Maar weet u wat het allerbelangrijkste is? Gelovige kinderen. En dan weet ik heel goed dat geloof een geschenk van God is. Maar als Paulus daarop wijst in Titus 1 vers 6. En als hij daar in de Efezebrief ook toe aanspoort. De gemeente, laten wij dan vandaag de dag met minder toch echt niet tevreden zijn. Het is natuurlijk mooi als je kinderen een mooi diploma halen. Het is mooi als ze mooi werk hebben en een mooi baan of een mooi bedrijf. En daar kun je als ouder ook in meeleven, daar kun je blij over zijn. Dat mag, er is een natuurlijke blijdschap. We zijn niet onnatuurlijk. Maar zolang ze nog onbekeerd zijn, moet dat toch wel het grootste zijn, het belangrijkste zijn in ons leven. Jongen, je moet bekeerd worden. Want anders gaat het niet goed op weg en reis naar de eeuwigheid. Nou, zo heb ik drie dingen uit de Bijbel genoemd met teksten die je gewoon kunt vinden in de Bijbel. Dat we voor onze kinderen bidden. Dat we met onze kinderen over spreken. En dat we dat verlangen kennen naar gelovige kinderen. Dat is één. Dus de opdracht. Twee. Een opdracht voor de kinderen, want er staat in de wet van God. Eert uw vader en uw moeder. Eert uw vader en uw moeder. En onze Heidelberger legt dat uit. Die zegt dan drie dingen. In de eerste plaats dat ik mijn ouders en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen. In de tweede plaats dat ik mij aan hun goede leer en straf behoorlijk gehoorzaamheid onderwerpen. En in de derde plaats dat ik met hun zwakheden geduld heb. Wat is nu eigenlijk de Bijbelse roeping van kinderen? Ik heb net over de ouders gehad. Nu kom ik bij de kinderen, bij de jonge mensen, ook van de gemeente. Wat staat daar dan over in de Bijbel? We hebben de catechismus gezien, maar er staat ook heel wat over in de Bijbel. Vooral gaat het om gehoorzaamheid. De Heere zien in de Bijbel voortdurend dat God de nadruk legt op de gehoorzaamheid aan onze ouders. De goede ouders, dat we ze gehoorzaam zijn. Ik lees bijvoorbeeld in Genesis 28 vers 7 over Jacob. En dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was. En naar Paddan Aram getrokken was. Viel zelfs Esau op. Dat nou die Jacob die zijn zegen had, zo, dan zijn ze al wat ouder. Maar hij is zijn ouders en hij vertrekt, hij gaat. Dus het is wel de bedoeling dat kinderen naar hun ouders luisteren. En dat ze gehoorzaam zijn aan wat de Heere hen opdraagt. Want God gaat daar nog verder op in, bijvoorbeeld in Spreuken. Spreuken 30 vers 17. Het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht. Ze spreken dat een kind dat ongehoorzaam is en blijft, dat zullen de raven der beek uitpikken. En des ravensjongen zullen het eten. Die zal gestraft worden. Daar ziet de Heere op toe. Of wij de goede leer van onze ouders, of we hen gehoorzaam zijn. Niet in de foute vorm, maar in de goede voorbeeld. En bij ongehoorzaamheid wordt dat zeker door de Heere bestraft. Paulus zegt tegen de kinderen in de gemeente, in die vroegchristelijke gemeente had je ook kinderen. En dan zegt Paulus tegen die kinderen, hij komt zo bij de grote mensen eerst, dan de dienstknecht, de vrouw, de man. En de kinderen, gij kinderen, zegt Paulus. Zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht, zo hoort het. U bent kind en u moet uw ouders gehoorzaam zijn. Dat staat vaak in de Bijbel. God zegt dat tot ons behoud. Opdat we in die wegen van God gaan wandelen. Ja, maar als je kind nou een mooi diploma heeft en een mooie zaak en luister ook eens wat Samuel zegt. De Heere heeft Heeft de Heer lust aan brandofferen en slachtofferen? Als aan gehoorzaam van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtofferen. En opmerken dan het vette van de rammen. Samuel zegt tegen Saul, dan wil jij wel met allerlei beesten komen. En zeggen, ja, maar dan ga ik God offeren. En ik ga dit offer brengen en dat offeren. Nee, zegt Samuel. God is niet verlegen om jouw offer, Saul. God die wil gehoorzaamheid. Dat we de goede leer van God, van onze ouders en van de Bijbel ter harte nemen. En dat gestalte geven in ons leven. Hele belangrijke opdracht. Ook voor jonge mensen, voor kinderen. Ja, ook als je wat ouder wordt. Als je 18 of 19 bent. Als je 25 bent. Gehoorzaam aan je ouders. Biddende ouders. De ouders die je hebben laten dopen. En dat je die ouders, daar wil ik naar luisteren, want dat staat in de Bijbel. Dat zegt God. Misschien denkt iemand, ja, maar dat kan toch zomaar niet uit jezelf. Nee, dat weet ik. En daarom hebben kinderen, net als hun ouders, ook een biddend leven nodig. Dat we nou met onze noden en zorgen de troon der genade aanroepen. Want de Heer Jezus zegt in de bergen, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan. Dus het is zo bij God, als je dan wat bidt, dan krijg je het. Stop, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dit, de Heer Jezus zegt, bid. Hij geeft een opdracht. En dan gaat de Heer zijn kinderen leren hoe hij die belofte vervult. En één ding, het is bij God nooit een automatisme. Het is dus niet zo, ik geef wat en krijg wat terug. Zo werkt het bij God niet. Hij zegt, dat valt nou weer tegen. Nee, dat valt niet tegen. Dat is nou Gods manier van opvoeden. Deze bidden. Volhouden. En dan kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal niet kunt. Dan kom je erachter en je zegt, Heer, maar ik heb het toch helemaal niet verdiend. Ja, kijk. Dat is nou aangenaam in mijn oor. En dan gaat God het uit genade schenken. Maar waarom zegt de Heer Jezus dat er bid en u zal... Nou, hij zegt dat zo opdat we bijvoorbeeld in ons bidden niet nalatig worden en dat we ook in ons bidden dat doen met verwachting. Niet van onszelf, niet van mensen, maar van die grote God. Want u denkt toch niet dat God zegt, ja, jullie bidden, jullie roepen wel, maar ik ga daar niet naar op. Zeker wil God horen. Alleen God verhoort op zijn manier en op zijn tijd. En daarin laat hij genade schitteren. Hij zegt, Heer, wat is het toch een wonder. Zo even kunnen opzetten. Dan kon David niet klein krijgen, dan kon Samuel niet klein krijgen, dan krijgen ons kinderen nooit klein. Dat is de opdracht voor de kinderen. Gehoorzaam en dan je ouders eren, liefhebben en trouw bewijzen. Je onderwerpen aan hun goede leer en met hun gebreken geduld. Ja, die twee zonen van Noach, die hebben over hun dronken vader een kleed gelegd. Er was ook een verkeerde zoon en die heeft er een beetje mee gelachen en gespot. En we weten de uitkomst. Ten slotte nog een belofte. En dat is ook wel mooi dat dat in de Bijbel staat. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere u geeft. Kijk, we zijn allemaal op reis. Het volk van Israël is ook op reis. En dan zegt de Heere, eert uw vader en uw moeder, gaat dan ook over gezag en hoe we in dit leven staan. En dan zegt de duivel, lever maar een beetje op los. Jong en oud, de duivel is een leugenaar en een verwoester. We kunnen ons bijna geen voorstelling maken van de gemeenheid en de laagheid van de Satan. De Satan heeft er zo ontzettend veel plezier in dat mensen sterven, doodgaan en dat hij heel deze wereld tot één grote woesternij kan scheppen en dat mensen elkaar vermoorden enzovoort. Dat vindt hij allemaal geweldig. Bij elke aanslag, bij elke oorlog, bij elk tumult in deze wereld is er feest in de hel. Dat is de duivel. Want hoe meer hij stuk kan maken, dat vindt hij prachtig. Dus wij moeten ernstig waarschuwen voor die dienst van de vorst der duivel, want dat is echt een moordenaar van den beginnen. En dat tegenover zegt God in deze wereld, dan stuur ik mijn zoon, Christus. Nou laat ik mijn boodschap klinken, dat is het evangelie. En nu zal ik mensen redden. En mensen die dan verlost worden uit die Egyptische duisternis. Dan zegt de Heer, wandel nu in mijn geboden. Niet dat u het dan verdient, maar dat is mij aangenaam. Dan zult u daar ook de gevolgen van ondervinden. En in het Oude Testament is dat dan ingevuld met dat u lang zult leven in het land wat God u beloofd heeft. En in het Nieuwe Testament, ja, de zuiden, de oude mensen vroeger, daar komt God in mee. Daar bedoelden ze dit mee, dat in die gehoorzaamheid aan de geboden en de inzettingen des Heren, daar krijgen we God niet in tegen. Dan kan de weg van het koninkrijk wel moeilijk zijn. Want de Heer Jezus noemt het een strijd. Dan kan het pak ook wel zwaar zijn. Want de Heer Jezus zegt, neem mijn juk op u. Maar dan heeft het tegelijk ook een geheim. En wat is dat geheim? Dat is dat hij laat merken. Op allerlei manieren. Wat de Heer Jezus zelf zegt tegen die grote apostel Paulus. Je kan je van een doorn in zijn vlees het. Hij zegt zelfs een engel de Satan die mij met vuisten slaan zou. Nou, een vuistslag, dat is niet dit, maar dat is een hele harde klap in je gezicht. Daar heeft hij elke dag last van. En dat was dus een groot verdriet in het leven van Paulus. Waar hij elke dag mee had te worstelen. En dan zegt de Heer, Paulus, mijn genade, dat is genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is hier in deze wereld. En dat is al zo'n onbegrijpelijke dienst, in zwakheid volbracht. Straks komt de Heer Jezus terug. Op de wolken des hemels. Dan gaan alle zondige mensen, die verwijst de Heer naar de buitenste duisternis. En dan roept hij al zijn kinderen toe, kom in. Ga gezegen de mijn vaders. En dan begint de heerlijkheid. Hoe dat zal zijn, dat zegt de Bijbel maar een paar dingen over. Maar die paar dingen zijn net genoeg om tegen elkaar te zeggen, wat is het toch een gelukkig volk in deze wereld. Wat zal het einde straks heerlijk zijn. En wat zullen ze de koning zien in zijn schoonheid. Storeloos en eindeloos. Gemeente, laat ik u dat in alle ernst, in alle liefde zeggen. Er is maar één goed wat waarachtig is. En dat is het goed wat nimmer meer vergaat. Zouden we dat dan niet zoeken? Het is nog te vinden. En die God vindt, die vindt het leven. En trekt de welgevallen van de Heere. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 146, het derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.